Welkom bij Michel aan tafel, de podcast over succesvol ondernemen in de wereld van zonwering.
Het was voor kind zelf aan mijn droom om iets met het weer te gaan doen. Dat is echt waar. Toen ik op de lagere school zat, toen waren mijn vriendjes die willen allemaal straaljager, piloot, politieagent en brandweerman worden. Dat is prima, die heb je ook nodig, zeker. Maar ik heb toen letterlijk gezegd, ik wil nieuwslezer worden bij het journaal om het weer op te lezen. Toen was ik een jaar of 10. Hoe dan? Maar dan moet je het wel geloven. En dan moet het eens een keer afgelopen zijn met al die bullshit, zinloze discussies. Ook in de politiek over wie maar de mens heeft het misschien wel niet veroorzaakt. En vroeger werd het ook wel eens warm op de Noordpool. En hou nou toch op. Vandaag bij Michel aan tafel, Reinier van den Berg, bekende weerpresentator, meteoroloog en klimaatdeskundige. We duiken in zijn visie op duurzaamheid en klimaatgerelateerde aspecten in de zonweringsbranche. Welkom Reinier, super leuk dat je bij ons aan tafel plaats wil nemen.
Ja, de meeste
mensen kennen jou natuurlijk van het weer. Maar volgens mij doe je veel meer dan dat. Dus misschien is het toch wel leuk om je gewoon opnieuw te introduceren.
Dat is goed.
Ja, Michel. Nou ja, ik ben dus inderdaad Reinier van den Berg. En ik zeg wel eens, dat is ook echt wel waar. Ik ben de langst presenterende weerpresentator in Nederland. Ik doe het 35 jaar. Dat is best lang.
Dat is echt lang.
En ik maak wel eens dan een beetje de grap van, ja, er is dus gewoon niemand die zoveel depressies heeft aangekondigd. En dat zeg ik ook wel eens in het kader van het hele verhaal over klimaatverandering. Het is natuurlijk een crisis, is een bedreiging. Maar de tweede zin is, er is ook niemand die zoveel hoge drukgebieden heeft aangekondigd. En dat is ook hetzelfde verhaal, want in de klimaatcrisis liggen ook kansen. De velden zijn rijp om te oogsten, op weg naar een betere en duurzamere wereld. Maar je moet ze wel zien, hè, als ondernemer. Dus vandaar, ik heb eigenlijk denk ik wel een hoopvol bericht, maar je moet wel door de bittere pil van urgentie heen. En daar doe ik heel veel, dus wat doe ik? Nou ja, naast RTL weer presenteren, wat ik niet zo vaak meer doe overigens, want ik heb het heel druk met allerlei lezingen die ik geef. Op congressen, je hebt me wel eens gezien, op evenementen, op beurzen. En dan probeer ik het publiek op een positieve manier te betrekken bij die duurzamere wereld. Niet van gij zult niet dit of gij zult niet dat. Maar wij kunnen dit en wij kunnen dit oplossen.
Ja, weet je wel. Met name de mogelijkheden zien.
Precies.
Je ziet alleen de bedreigingen.
Ook die hoogdrukgebieden. Ja, nee, ja. Zo is het wel.
Ja, ja. Nou is het zo, Reinier. En voordat ik hier naartoe ging, sprak natuurlijk een aantal mensen. Die waren natuurlijk heel nieuwsgierig wie dat er de volgende gast aan tafel zou zijn. En ja, bij sommige mensen heb ik daar toch een klein beetje verraden wie dit was. En kwam elke keer dezelfde vraag toe. En daarom ga ik hem toch nog stellen. Reinier, hoe werkt dat nou eigenlijk precies, dat voorspellen van dat weer? Hoe gaat het nou aan toe voordat jij daar op televisie bij die weerkaart staat?
Lang geleden.
Wat gebeurt er nou?
Ja, nou ja, kijk. Het was voor kind zelf aan mijn droom. Om iets met het weer te gaan doen. Dat is echt waar. Toen ik op de lagere school zat, toen waren mijn vriendjes die willen allemaal straaljager, piloot, politieagent en brandweerman worden. Dat is prima, die heb je ook nodig, zeker. Maar ik heb toen letterlijk gezegd, ik wil nieuwslezer worden bij het journaal om het weer op te lezen. En toen was ik een jaar of 10. Hoe dan? Nou, dat kwam omdat mijn oudste broer was al heel druk bezig met weer. Die had meters in de tuin opgesteld, die maakte statistieken. En ik vond het heel gaaf als jong broertje, dus ik ging meedoen. Lang verhaal kort, ik ging uiteindelijk studeren in Wageningen, niet zo gek ver iets vandaan. En dan notabene bij het bedrijf wat mijn broer oprichtte met een aantal anderen, als eerste werknemer in dienst te gaan. Dus die oudste broer die leerde mij de passie voor het weer. En later werd ik werknemer bij hem, tot 2018. En toen ben ik meer op eigen benen gewoon zelfstandig ondernemer geworden. En hoe werkt dat dan? Maken van een weersverwachting, ja, dat is tegenwoordig wel anders dan 35 jaar geleden. Tegenwoordig heb je natuurlijk alle computers en weermodellen die tot 2 weken vooruit voor jou al uitkouwen. Of het morgen even zonnig is als vandaag, want het is nu heel lekker weer hier, hè? Het is echt lente. Maar ja, goed, morgen wordt er al dagenlang berekend dat het hard gaat regenen. Morgen komen er weer buien. Dat wordt berekend door computers. En het enige wat ik nog hoef te doen is al die berekeningen naast elkaar leggen en zeggen van, nou ja, daar zit een trend in. Of er kunnen argumenten zijn dat ik zeg van, ja, maar deze berekeningen vind ik wat te overtrokken. Ik doe het wat voorzichtiger. Of juist andersom.
Maar dat doe je wel echt zelf?
Dat doe je echt zelf. Dus als ik bij RTL op de televisie ben en ik ben om, weet ik veel, 6:30 voor het eerst op de zender, live, dan ben ik vanaf 1:30 'smiddags daar aan het werk om me helemaal in te werken in al die berekeningen, al die waarnemingen. Ik probeer daar een verhaal van te maken. Ik zoek daar illustraties bij. En ja, van 6:30 tot 7:30, dat is toch 5 uur. Ben je voorbereid met werk aan het doen voordat je je praatje kan doen. Ja. Klinkt dan denigrerend, ja, gewoon een praatje. Maar er zit echt wel veel achter.
Ja, dat is echt dus eigenlijk een presentatie van je eigen werk.
Exact.
Dat wordt niet voor jou voorgekomen.
Nee, dat zou toch niet leuk zijn.
Nee.
Nee.
Nee. Anders hou je niet zo lang vol. Want 35 jaar.
35 jaar. Dat is precies waarom je het zo lang volhoudt.
Ja.
Het is creatief werk. Het is altijd anders. Er zijn altijd wel interessante dingen om met je publiek te delen. Dus ja, op zich verveelt dat niet. Als ik nog 35 jaar zou moeten doen, zou ik het helemaal niet erg vinden. Maar er zijn zoveel andere dingen die ook interessant zijn om je mee bezig te houden. En dat is dan vooral die duurzame transitie.
Ja, daar heb ik wel een vraagje over. We worden natuurlijk om onze oren gesmeten met stikstof en met CO2-uitstoot en de bedreigingen. Hè?
De bedreigingen.
Er wordt angst aan aangepraat bijna. Maar eigenlijk heel veel mensen weten eigenlijk niet, wat houdt dat nou precies in?
Ja.
Wat doet stikstof nou? Ja. Of de verhoging daarvan? Wat betekent dat nou, die CO2? Zou jij eens, wat jij kan dat fantastisch mooi vertellen, jouw woorden uitleggen, ja, wat houdt dat nou precies in?
Nou, het is eigenlijk heel simpel. De activiteit van de mensen op aarde heeft een enorme impact op milieu. We delven overal grondstoffen. We maken er iets van. En ja, dan gaat het vroeg of laat kapot. En dan komt het in het milieu als afval, in het water, in de bodem. En nog steeds wordt maar 13% van al ons afval wordt gerecycled wereldwijd. 87% eindigt op het land of gaat in de fik of komt in het water. Maar bij het maken van al die producten en bij het verplaatsen van al die producten, onze eigen mobiliteit, voor alles hebben we energie nodig. En daar gebruiken we olie, kolen en gas voor in de eerste plaats. Daar zit koolstof in. Dat is gewoon oud leven wat onder de druk van de aarde is verworden tot kolen, olie en gas. Heeft er miljoenen jaren over gedaan om olie, kolen en gas te worden. En wij steken dat in 2 generaties volledig in de fik. En die koolstof komt weer daar. Maar CO2 is een broeikasgas. Dat is letterlijk een broeikasgas. Het betekent zoveel als, vergelijk het maar met een echte broeikas. Hè, zo'n glazen constructie voor paprika's of tomaten. Als je nou dat glas even helder houdt, maar wel 3 keer zo dik maakt. Wat denk je dan dat er met de temperatuur in die kas gebeurt? En precies hetzelfde doen wij met die CO2. Dat is ook een dikke laag glas. Wat wij in de atmosfeer opbouwen, maar dan in de vorm van CO2-moleculen. De licht komt er doorheen, maar die warmte kan er niet meer uit. En dat is een hele simpele theorie. Die is al 150 jaar oud.
Mm-hmm.
En we zien de wereld nu razendsnel opwarmen. We zien de gletsjers razendsnel verdwijnen. En dat is dat waar al honderden jaren voor wordt gewaarschuwd. Ja, als we die kas dikker maken, dan gaat het warmer worden. Gaat de zeespiegel stijgen, wordt het weer extremer, krijg je meer bosbranden. Dat is precies wat er vandaag de dag gebeurt. Dat gaat over CO2. Stikstof is een totaal ander verhaal. Stikstof heeft te maken met enerzijds verkeer en anderzijds landbouw. En stikstof heeft niets te maken met klimaatverandering. Stikstof heeft te maken met alles wat we bij boerderijen bijvoorbeeld uitstoten. In de vorm van mest, daar zit stikstof in. Dat komt op het land terecht. Daardoor wordt het land overbemest. En dat is slecht voor de natuur.
Ja.
Want er worden veel schaarse soorten worden weggedrukt door woekeraars als brandnetel en braan. Die houden van stikstof en die gaan het overwoekeren. En dan is het exit kwetsbare natuur. En exit de insecten die ervan afhankelijk zijn. En daarom zijn we, behalve het klimaateffect, ook zo druk bezig met de stikstofcrisis. Als we zo doorgaan. Nog wel meer.
Ja.
Maar jij vraagt aan CO2 en stikstof.
Ja.
Het zijn 2 verschillende verhalen. En de overeenkomst is dat het door de mens komt. En het mooie daarvan is dat als het door de mens komt, kunnen we het ook oplossen.
Ja.
Maar dan moet je het wel geloven. En dan moet het eens een keer afgelopen zijn met al die bullshit, zinloze discussies. Ook in de politiek over wie maar de mens heeft het misschien wel niet veroorzaakt. En vroeger werd het ook wel eens warm op de Noordpool. En hou nou toch op. Vanuit de klimaatwetenschap kunnen we dit zo kristalhelder bewijzen. En die mensen die dat niet geloven, die gaan wel naar de dokter als ze ziek zijn. Dat is dezelfde wetenschap. Alleen 1 verschil. De dokter weet minder zeker wat jij hebt. En kan het minder goed behandelen dan klimaatwetenschappers weten wat er nu gebeurt en hoe je het moet oplossen. En toch, dat is heel raar, hè? Dat is heel schizofreen eigenlijk. Dat mensen dus niet geloven in klimaatverandering. Dus lekker gaan vliegen naar de hele wereld. Maakt toch niet uit. Maar als ze pijn hebben in de borst of in het hart, dan gaan ze naar de dokter. Hoe dan? Het is toch dezelfde wetenschapper? Ja. Waarom geloof je hem nou wel? Heel raadselachtig.
Echt, en dan, als je daar bijvoorbeeld hebt over die opwarming van de aarde. Hè, ik zou dan zelf snel geneigd zijn om te praten over 4, 5 graden.
Daar gaat het ooit misschien naartoe, tenzij we op de rem trappen.
Ja, maar we hebben het op dit moment volgens mij over halve.
Anderhalf.
Anderhalf.
Anderhalf is nu wel binnen ongeveer.
En hoe desastreus zijn dan die gevolgen? Waar hebben we het dan allemaal over?
Dan gaat het over. Dan gaat het over extreem weer. Dan gaat het over als het regent valt er meer. Overstromingen. Nederland heeft net een natste jaar ooit gehad, 2023, ooit gemeten. 6 maanden extreem veel regen, veel schade ook veroorzaakt. Veel kelders moesten worden leeggepompt. Maar je gaat van het ene uiterste naar het andere uiterste. Want voor die hele natte tijd had je de droogste juni ooit. En de heetste juni ooit. Nog een jaar geleden. Boeren in Brabant mochten niet meer regenen. Het was te droog. En daarna konden ze niet meer het land op. Het was te nat. Maar nou wonen wij in Nederland. En wij kunnen het prima handelen. En er is door die overstromingen en wateroverlast in Nederland 0 mensen omgekomen. In Afrika duizenden. Die kunnen zich niet beschermen. Dus de Afrikanen die wel de mogelijkheden hebben om het te ontvluchten. Wat gaan die doen? Die komen naar ons toe. Als klimaatvluchtelingen.
Ja.
En dan gaan wij stemmen op een partij die zegt van ho. Maar dat hadden we niet gewild. Zo ontzettend jammer.
Ja.
Want wij moeten juist zorgen dat de mensen daar hun leven kunnen opbouwen. Door te investeren in die landen. En te voorkomen dat het verder uitdroogt of verder overstroomt. Dat is klimaatverandering. Dus die 1,5 graad is nu al heel erg. Ja. Misschien niet in de eerste plaats voor Nederlanders.
Onderschat. Hè? Wordt nog steeds fors onderschat door deze.
Ja, ook in de politiek. En dat is, de lobby is heel sterk. Hè? Zoals je in de landbouwwereld een lobby hebt die graag de landbouw zoals die nu is wil houden als die is, wat niet kan.
Mm-hmm.
Zo heb je in de energiewereld en in de luchtvaartwereld eenzelfde lobby. We zien het in Schiphol en KLM. KLM die verbiedt dat er rapporten vrijkomen over waarom Schiphol moet krimpen. 2024, hè? Het gebeurt gewoon waar we bij staan. Te bizar. Ja. Maar het gaat om miljarden. Ja, het is heel jammer dat er nog steeds zo wordt getwijfeld. Anders gezegd dat er ook twijfel wordt gezaaid. Mensen die het in die twijfelbubbel zitten, met alle respect, maar die voeden zichzelf alleen maar met nog meer twijfel. Want de algoritmes van alle zoekmachines werken zo dat als jij zoekt op broeikasgas is geen probleem en CO2 is goed voor de plantjes. Dan ga je allemaal dingen vinden die daarover gaan. Maar het is alleen jammer dat het onzin is. CO2 is goed voor de plantjes, ja, totdat het over de grens komt en de plantjes uitdrogen, in de fik vliegen of verdrinken. Dan is het helemaal niet meer goed voor de plantjes. Nee. Snap je? Maar het is uit de context trekken van dingen en daar dan twijfel mee zaaien op social media, waar het beter lukt om twijfel te zaaien dan ever. En je kunt ook niks meer geloven wat je leest of ziet. Dus het geldt dan ook voor klimaatwetenschap, dat mensen denken, ja, dat zal dan ook wel niet waar zijn. Snap je? Het is dus voor ons heel moeilijk om de urgentie goed te adresseren voor politiek en maatschappij. Omdat politiek en maatschappij zouden kunnen zeggen van ja, maar dat zeg jij nou wel. Maar de dokter om de hoek of de melkboer die ik tegenkom, die zegt dit. Ja, voor mij is er wel een verschil. Of een klimaatwetenschapper het zegt, die er 30 jaar mee bezig is. Of de man om de hoek, die misschien een of ander bubbelberichtje heeft gelezen.
Nou, ik ben onder Reinier, maar hij heeft je overtuigd.
Mooi.
He?
Zijn we meer wat al verder?
Ja.
Jij was al overtuigd.
Ja, ik was al overtuigd uiteraard. Maar wat kunnen wij nou samen doen en wat kunnen onze luisteraars doen, ja, om de wereld in dit opzicht, of in ieder geval te starten in Nederland, wat beter te maken?
Nou ja, weet je, de oude slogan is een beetje een beter milieu begint bij jezelf. Ja, dus dan gaat het er toch om van welke keuzes maak ik in mobiliteit? Verwarmen en koelen van je huis. Heb ik geïsoleerd? Waar haal ik mijn energie vandaan? Waar koop ik het? Heb ik de mogelijkheden voor zonnepanelen? Ja, misschien wel niet. Dat kan. Heel veel mensen hebben niet een dak waar het op kan. Maar als je het wel hebt, ja, dan is het wel zinvol om daarover na te denken. Heb je de mogelijkheid om elektrisch te rijden? Is het wel zinvol om daarover na te denken. Maak je keuzes in vakantie? Ja, elke kilometer die je vliegt is er wel misschien eentje te veel.
Ja.
De impact van de luchtvaart op natuur en milieu, klimaat, is gewoon heel groot. Veel, vele malen groter dan met een trein of met een elektrische auto of met een fiets of met een... wat consumeer je? 20% van mijn footprint, van jouw footprint, van de Nederlandse footprint, is eten. Als je heel veel vlees blijft eten, is je footprint noodzakelijkerwijs vele malen groter dan dat je overstapt op meer plantaardig of zelfs helemaal vegetarisch wordt. Dus wat heb je in je koelkast liggen?
Ja.
En een hele belangrijke is ook de spullen die je koopt. 1/3 van de Nederlandse footprint heeft gewoon te maken met wat je koopt. Qua kleding, qua apparatuur. Ik woon ook niet onder een steen, ik heb ook apparatuur. Maar het is wel zo, mijn laptop is 10 jaar oud. En mijn telefoon, deze verouderde iPhone, is 5 jaar oud. Who cares? Hij doet het nog.
Ja.
En dus ja, je hebt wel een telefoon en een laptop nodig. Maar je kunt ook zeggen van ja, ik hoef niet iedere keer de allernieuwste te hebben. En als die laptop na 10 jaar echt expired is, dan koop ik op Marktplaats wel weer een. Dus, want Marktplaats, dan zorg je ervoor dat een product langer blijft leven voordat het gesloopt wordt. Op een of andere witgoed afvalhoop. Dus keuzes zelf maken qua spullen, qua voedsel, qua reizen en qua energie in je huis is 90% voor footprint. Die vier dingen, 90%. Dat kun je als mens doen, dat kan je als bedrijf doen. En je kunt er anderen op een verjaardag, een etentje of bij de borrel of in de kroeg eens een keer een gezellig gesprek met een goed biertje over hebben. Van joh, maar duurzaamheid is eigenlijk best wel belangrijk. En dan zit je toch aan een biertje. En er zijn gewoon hele mooie duurzame biermerken. En speciaal biertjes. En dan kun je gewoon mensen ook een beetje inwijden in dat duurzaam eten en drinken. Eigenlijk hartstikke lekker kan zijn.
Ja. En hadden we het al voorzichtig over energiebesparing in je huis.
Ja.
Nou is het zo volgens mij, zeker met de nieuwe wetgeving en de nieuwe EPC-normering, zeg maar. Mm. Wordt er al bijna altijd met nieuwbouw energie neutraal. Of zo goed als energie-neutraal gebouwd.
Ja.
Maar wat betekent dat nou? Wat gebeurt er nou? Nemen we al alle juiste facetten daarin mee? We zitten nou bij jou binnen. Je hebt een biobased huis. Het is jammer dat de luisteraars niet mee kunnen kijken. Want het is echt schitterend. Een schitterend huis in een prachtige natuurlijke omgeving gebouwd met natuurlijke materialen.
Ja.
Het is nou buiten rond de 15, 16 graden.
Ja.
Ik denk dat we nu al toch een graad of 5, 26 binnen te pakken.
Ja, 3, 24 zal het zijn. Ik laat vandaag de zon heel gastvrij binnenkomen. In de zomer is dat een ander verhaal.
Ja.
Maar de bebouwde omgeving. Dat begint natuurlijk, je hebt bestaande bouw en nieuwbouw. En dat is een essentieel verschil. Bij bestaande bouw gaat het natuurlijk over het verbeteren van bestaande bouw. Opdat het niet gesloopt wordt. Dat het langer wordt gebruikt. Maar dan moet je het wel toepassen aan de isolatie-eisen van deze tijd. Het hogere energielabel. En dan ga je isoleren. Maar heb je minder energieverbruik in de winter door verwarmen? Hartstikke leuk. Maar als je supergoed gaat isoleren, de Nederlandse doorzonwoning, ook rijtjeshuizen, hebben soms best wel veel glas. Goed geïsoleerde doorzonwoning wordt in de zomer. De zomers worden zonniger en heter, gaat echt snel. Dat laat ik in lezing altijd zien. Hoeveel zonniger en warmer het inmiddels al is in Nederland. Ja, daar zit je dan in geïsoleerde rijtjeswoning met doorzonglas. Dan krijg je het in de zomer krijg je het te warm en is het niet op de begane grond. Dan is het zeker wel op de slaapkamers en op de bovenste verdieping onder het zolderdak. En ja, dat is dus een kwestie van slim zijn. En niet alles met airco's proberen snel op te lossen. Even naar de bouwmarkt aircootje kopen. Je ziet altijd dat er een piek komt als er een hittegolf.
Ja, de Google. Ja,
iedereen gaat ineens airco's kopen. Oh, het wordt over 3 dagen 30 graden. Hoe moet je mijn aircootje kopen? Alsof het een broodje kaas is.
Wat natuurlijk compleet indruist tegen het feit dat men een energie-neutraal of een energiezuinig huis heeft.
Precies.
Zonnepanelen erop heeft liggen.
Ja.
En je eigenlijk die zonnepanelen misbruiken om de airco voordelig te stoken, zeg maar.
Ja, dus ik zeg dan inderdaad van wat er niet inkomt, hoef je ook niet weg te jagen. Oftewel, wat er aan warmte niet inkomt. En dan heb je het inderdaad over slim omgaan met licht, met zonlicht. Oftewel met zonwering. En dat kan inderdaad moderne, mooie zonwering zijn. Maar het kunnen natuurlijk ook gewoon groene gevels zijn. Het kunnen ook bomen zijn.
Ja.
Moet een boom natuurlijk wel relatief dicht bij een woning staan. Maar de koelende werking van een volwassen boom, een volwassen eikenboom bijvoorbeeld, is 10 airco's. Dus als je 1 grote boom zou hebben in je tuin, heb je 10 airco's in je tuin staan. Maar dat merk je dus echt wel. Je zou je zeggen, ja, maar het is niet binnen. Ja, maar toch eigenlijk wel. Want als je dan die hele tuin echt serieus door die 10 airco's koeler is dan als je die boom niet had en je zet de deur van je huis open, komt tot een deel van die koele tuinlucht, al is het buiten in de zon 30 graden, komt toch eventueel je huis een beetje binnen. Dus met groen kun je zorgen voor koeling, maar dat kan niet overal.
Nee, maar die boom doet nog meer toch? Dan
en die boom, wat zei je?
Die boom doet toch nog veel meer dan alleen koeling?
Ja, ja. Een boom doet veel meer. Een boom zorgt natuurlijk dat het water wordt vastgehouden in de bodem. Gaat erosie tegen. Een boom haalt fijnstof, wat slecht is voor in te ademen, maar haalt het uit de lucht. Dus met bomen maak je de lucht schoner en gezonder. En een boom is gewoon een heel gastvrije B&B voor insecten. De Nederlandse eik herbergt 700 verschillende insectensoorten. Inclusief de processierups tegenwoordig. Maar ja, dus bomen hebben heel veel waarde voor ons in de bebouwde omgeving. En als je dan in de gemiddelde Nederlandse stad kijkt of in het gemiddelde voortuintje. Ja, ik zeg wel eens gekserend, dat lijkt wel een begraafplaats.
Ja.
En allemaal grijs grind en er staan twee bloempotten en dat noem je dan een tuin. Maar dat is net een begraafplaats. En dat is jammer. Dat hoeft helemaal niks. Ja. En hoop ik al die tegels en planten, die steentjes eruit. En ga daar nou eens gewoon een tuin aanleggen. Dat is koeler. Letterlijk en figuurlijk, want je ziet ineens koeler. Je ziet ook allerlei leuke beesten in je tuin komen. Egeltjes en weet ik veel, van nestelende vogeltjes en insecten en zo. Dus je kunt heel veel doen met de grond als je een tuin hebt. Maar zoals met een balkon kun je leuke dingen doen.
Ja.
Ken mensen die hebben een balkontuin met wel 30, 40 soorten planten en boontjes. Helemaal niet een groot balkon.
Maar vind je dan, Reinier, dat de overheid ook wat met subsidie zou moeten doen ten aanzien van groenvoorziening?
Dat gebeurt soms ook. Hè? Je hebt die acties tegelwippen. Beetje gek woord. Maar tegelwippen is dus dat je de tegels eruit wipt en de planten inzet. En er zijn gemeentes die dat subsidiëren. En dan kan je gratis planten halen in een bepaald tijdslot of zo. En want gemeentes zien nou ook wel dat het de stad of het dorp leuker en aantrekkelijker maakt. Maar ook minder gevoelig voor overstromingen.
Ja.
Want al die tuintjes die houden water vast. In plaats van dat je met tegels het op het moment dat het valt via de putjes naar het riool stuurt. Het riool stroomt over en je zit met de gebakken peren. Maar die tuinen houden het vast. Dus het is in het belang van de gemeente, je hebt minder overstromingen, overlopende putten, dat je meer groen in de tuin en in het dorp hebt.
Ja, Reinier, ja, Michel zou Michel niet zijn als hij natuurlijk toch het bruggetje gaat maken naar de buitenzonwering.
Ja.
Wat is jouw visie op buitenzonwering?
Nou ja, buitenzonwering is eigenlijk is onmisbaar in het Nederlandse klimaat. En het wordt alleen maar sterker omdat de Nederlandse zomer, en de zomer is lang tegenwoordig, het begint soms al in april of mei. Toevallig vandaag in maart al bijna. Maar de zomers worden langer, zonniger en warmer. En Nederlandse woningen hebben gemiddeld veel glas. Nederlandse woningen zijn gemiddeld goed geïsoleerd. Nou, als je dat bij elkaar optelt, dan is het ontzettend duidelijk dat zonwering je in de zomer moet helpen tegen het leefbaar houden van het binnenklimaat. En al helemaal tegen de achtergrond van vergrijzend Nederland. Want 2050 is de helft van de Nederlanders 65 plus. En ouderen zijn kwetsbaarder voor hoge temperaturen in de slaapkamer of in de woonkamer dan jongeren. Dus vergrijzend Nederland, dat warmer en zonniger wordt, door zo'n woningen die goed geïsoleerd zijn, ja. Zorg dat het koel blijft en dat kun je met technologie doen als airco's. Maar het is veel comfortabeler en duurzamer door het te doen met zonwering.
Ja.
Hebben we dan zonwering waardoor die zon niet de kans krijgt om het binnenklimaat naar 25, nou wat zeg ik, naar 30... En ik hoor soms verhalen van ver boven de 30. Nieuw opgeleverd. Ik had laatst een verhaal. Dat was ongelooflijk. Dat was een nieuwbouwproject ergens in Haaksbergen of Enschede. Dat waren villa's. En de binnentemperaturen, waren ze of niet, zou 50 graden zijn geworden. Nou, een auto kan 50 graden worden. Of een huis dat kan worden, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het was onleefbaar. Het was opgeleverd, maar die mensen konden er niet wonen. Dus moest eerst van alles gebeuren met die woningen om die mensen daar wel te laten wonen.
Dus een auto is natuurlijk wel een mooi voorbeeld. Hè? Want auto's zijn over het algemeen heel goed geïsoleerd.
Ja.
Hè? En daar ervaren mensen het al veel sneller.
Ja.
Wat die opwarming doet, zeg maar. Hè?
Ja.
Stap maar op de zomerdag in je auto.
Precies.
Het kan zomaar 45, 50 graden zijn.
Nou,
het effect ga je dus ook in de huizen terugvinden.
Ja, nou, wat dat betreft is wel aardig dat we nu over auto's hebben. Want in Frankrijk is er een wet vanaf 2023 van kracht. Waarbij alle parkeerplaatsen, openbare parkeerplaatsen, bij bouwmarkten of weet ik veel, bij supermarkten, van meer dan 80 plaatsen overdekt moet worden. Met een zonnepanelen carport. Maar overdekt betekent dat die auto's in de schaduw staan. Dat is slim. Dan staan die auto's. Je bouwt zonwering boven de auto's. Zodat die auto's comfortabel blijven. En tegelijkertijd wek je alle stroom op met die zonnepanelen om die auto's te laten rijden. En door die ene maatregel kan Frankrijk 10 kerncentrales uitzetten.
Zo. Toch gelijk een boodschap naar de Nederlandse politiek.
Ja, nou ja, het is prachtig. Het is simpel. We kunnen dat gewoon. In Nederland moet je dan heel lang polderen. En we hebben er überhaupt geen regering. Ja, misschien in de toekomst weer een keertje. Maar ik denk dat je soms radicale beslissingen moet nemen. Waar je echt in één keer niet meters, maar kilometers mee maakt.
Ja.
En zonwering is echt. Is gewoon onmisbaar in het Nederlandse klimaat. En in de bebouwde omgeving. Zowel voor hoogbouw. Ja, als voor woonhuizen op de grond.
Ja. Nou hebben wij in onze markt een relatief jonge ontwikkeling. Hè? Dat heet rolluikers vriends op solarenergie.
Ja.
Dus die hebben een eigen zonnepaneel met een batterij. Dus die eigenlijk volledig zelf supporting zijn. Vind jij dat die ook gesubsidieerd zouden moeten worden?
Ja, ik vind een hele goede vraag die je stelt. Kijk, als je zegt dat warmtepompen worden gesubsidieerd opdat het huis zuiniger is, dan is het eigenlijk heel logisch dat je zegt, goede zonwering zou je dan ook moeten subsidiëren opdat het huis zuiniger is. Namelijk zonder airco's de zomer doorkomen. Dus ja, het is eigenlijk beide apparaten of beide technologieën dragen bij aan een duurzamer wooncomfort. En waarom zou je de ene dan wel subsidiëren, zonnepanelen of een warmtepomp? Of isolatiemateriaal, vloerisolatie, isolatie. En waarom zou je zonwering dan niet subsidiëren? Want het draagt gewoon bij aan meer wooncomfort tegen lagere energielasten.
Waarbij het natuurlijk wel ook wel goed denk om die boodschap mee te geven aan de luisteraars. Zonwering qua hoogte van investering een stuk lager ligt. Maar het effect wellicht zeker zo groot. Dus
ja,
los van subsidie is het denk ik sowieso handig dat mensen investeren in buitenzonwerk.
Ja.
Het is comfortabeler, maar je doet het niet alleen voor het milieu en voor de toekomst. Je doet het ook voor je eigen comfort.
Het voor jou, dus comfort,
en het met snijd aan alle kanten.
Klopt. Ik denk dat. Dat wat je ook wel nodig hebt is communicatie. Hè? Dus helderheid bij zowel politiek als publiek. Dat een zonwering veel meer is dan een raamdecoratie. Bij raamdecoratie denk je aan een mooi gordijn of lamellen of wat dan ook. Maar dan heb je het alleen maar over dat het misschien mooi is. Of dat het voorkomt dat mensen van buiten naar binnen je huiskamer inkijken. Ja. Maar met zonwering heb je het over iets wat met energie te maken heeft. En ik denk dat heel veel mensen zich niet helemaal scherp hebben. Dat hele verschillende dingen een comfortgevolgen heeft. Dus een van de decoratie aan de binnenkant van je huis kan mooi zijn. Maar het heeft niet zoveel effect op wooncomfort qua energie. Maar een goede zonwering heeft dat wel.
Dus daar ligt ook een belangrijke taak voor de zonweringsdealer op de hoek, zeg maar. Daar waar de consument over het algemeen als eerste ten rade gaat als die met buitenzonwering aan de gang wil. Ja, eigenlijk moeten ze dat veel meer meenemen in hun verhaal.
Dan heb je het over de dealer om de hoek. Maar ik denk dat je dat ook branchebreed moet doen.
Ja.
Dat je branchebreed zegt vanuit Nederland. En binnenkort is er de Global Shading Day. Het is blijkbaar ook internationaal zo dat men doordrongen is van het is toch wel belangrijk om het daarover te hebben. Dat je schaduw aanbiedt daar waar het misschien niet met bomen kan en daar waar het wel noodzakelijk is. En dat je ook in Nederland met de branche gewoon qua communicatie een eenduidige boodschap hebt. In feite samen met je concurrenten. Want het is in belang van alle partijen in de zonweringsbranche. Dat die boodschap begrepen wordt.
Ja, zeker weten. Zeker weten.
Ja.
Er wordt hard aan gewerkt.
Ja,
en we zijn natuurlijk relatief een kleine branche. Goed, je bent zelf ook al getuige geweest van enige initiatieven die we nemen.
Ja.
Eén mooi is inderdaad die Global Shading Day.
Ja.
Dus wat komen we eraan?
Dat Global Shading Day, is dat een internationaal initiatief?
Dat is een internationaal initiatief, ja.
Dat is toch wel gaaf dat dan ineens. Want het is de eerste keer, hè?
Dat is, dat is de tweede keer volgens mij. Maar we zijn landenbreed, zeg maar, steeds meer de handen in één aan het steken. Omdat je gezamenlijk gewoon meer kan bereiken.
Ja.
Ja, nou, dat denk ik. En onze boodschap verkondigen, zeg maar.
Ja.
Dus wat dat betreft hartstikke mooi. Ja, we zijn ondertussen bij onze vaste rubriek aangekomen hier. En die heet Dilemma's.
Dilemma's.
Ja, hoppla. Jij mag daar niet zo lang over nadenken over je antwoord, zeg maar. Dus je doet de keuze voor de een of voor de ander.
Dus gewoon ja of nee? Of
het is kiezen. Nee, het is kiezen. Het is kiezen, rood of blauw.
Ja, ja.
En je mag altijd naar de hand er eventjes op terugkomen. Dus stel je hebt een twijfelgevalletje, dan mag je er altijd even terug op in.
Ik ben benieuwd.
We gaan gewoon beginnen. We beginnen met de makkelijke.
Gelukkig.
Ochtend- of avondmens?
Ja, avondmens.
Die duurde best lang.
Ja, dat duurt heel lang, want dat hangt echt van het seizoen af.
Oké. Maar dan mag je daar op drukken.
Ja.
Veeteelt of landbouw?
Landbouw.
Nederland of Spanje?
Nederland.
Wel de wolf in Nederland of niet de wolf in Nederland?
Wel de wolf in Nederland.
Subsidie of zonwering? Of geen subsidie op zonwering?
Wel subsidie op zonwering.
Vliegtuig of trein?
Trein.
Heel mooi. Ja, dan hebben we de belangrijkste gehad. En hier was best makkelijk, toch?
Dit was best makkelijk. De eerste was het moeilijkst.
Ja, ja, wil je daar nog op terugkomen?
Ja, ik weet je, als het mooi weer is, dan ben ik een ochtendmens, want dan wil ik er bij tijds uit. Tenzij het vorige avond super laat was. Of, dus ja, op een zomerochtend met de hond tijdig gaan buiten gaan wandelen is magisch. Ontzettend lekker. Je ziet de zon opkomen en zo. Maar ik ben ook een avondmens en ik vind het s'avonds soms erg gezellig en te gezellig om naar bed te gaan. En dan nog even, weet je, op het feestje ben ik meestal niet het eerste weg. En dat meestal s'avonds. Ik vind het tussen avond heeft ook heel wat. Ik ben niet per se dus een ochtend- of een avondmens. En dat hangt een beetje van het weer af. Met mooi weer ben ik eerder een ochtendmens. Maar ja, soms in de zomer is het s'avonds juist super lekker op het terras. Dus ben ik ook wel tegelijk een avondmens. Ja. Daarom is het een heel moeilijk dilemma. Het is eigenlijk een dilemma.
Zo, over het algemeen heb je in de winter wat langere nachten.
Dat klopt.
En in de zomer wat korter.
Waarom wat korter, ja. Dat klopt. Ja, dat klopt.
Ja, we zijn al bijna bij het einde, Reinier. Zijn er nou vragen die jij nog hebt aan ons als branche zijnde?
Ja, de vraag zou kunnen zijn. We hebben het dus over duurzaamheid. Hè? En zonwering zou het verdienen om gesubsidieerd te worden. Vanwege comfort en energie. Maar in mijn verhaal is het ook altijd zo dat circulair ontzettend belangrijk is. Dus alles wat we maken moet zo gemaakt worden dat het recyclebaar is, volledig. Maar het is nog interessanter als het ook gemaakt wordt uit gerecyclede materialen. Dus als je nou een doek van een zonwering kunt maken uit afval, of anderzijds zonweringdoek nadat het versleten is na 10 jaar, volledig kunt recyclen zonder dat er kwalijke stoffen uitkomen, dan heb je een sterker verhaal. Want we hebben dus die energietransitie. We moeten naar CO2-neutraal, maar we moeten ook naar volledig circulair. En dat laatste is denk ik moeilijker dan de energietransitie CO2-neutraal. En dat is denk ik de vraag of de uitdaging die ik aan de zonwering daar teruggeven. Kunnen we als branche verder gaan? Want ik weet dat de producten wel bestaan. Er zijn leveranciers die ze hebben of producenten die ze maken. Maar zou het niet de standaard kunnen zijn dat alle zonweringsmaterialen recyclebaar zijn? Dat zit hem in het design natuurlijk al. En eventueel ook gemaakt worden uit gerecyclede materialen.
Ik denk het wel. Een groot deel bestaat al uit gerecyclede materialen.
Oké.
Het is nog niet circulair. Maar wel voor een groot deel bestaat uit gerecyclede materialen.
Bijvoorbeeld
aluminium bestaat voor 80% uit gerecycled materiaal.
Nou, dat is dus heel interessant. Want dat hoor ik nu voor het eerst. En dat is dus weer communicatie. Als je dat, denk ik, vanuit de branche kunt vertellen. Net zoals dat je nu bij een batterij van een elektrische auto kunt zeggen van deze batterij is 92% recyclebaar die ik hier heb in de auto. Nou, dat is een mooi getal.
Ja.
En als je nou als ik zonwering ga kiezen en dan zou ik best een getalletje willen weten van ja, deze zonwering is gemaakt uit 80% recyclebare materialen. Of meet het maar. En zie het maar als een verkoopargument. Want één slogan gebruik ik wel vaak voor ondernemers en dat is, ja, je moet de ander te groen af zijn. Snap je? En als je dat in zonwering ook bent. En dus ja, concurrenten moeten meedoen. Samen naar een hoger niveau gaat. Een next level zonwering die volledig recyclebaar is. Dan heb je nog een krachtiger verhaal. Ook als het gaat om subsidies.
Ja. Ik denk dat we deze als vaste agendapunten mee gaan nemen. Ook in onze leveranciersvereniging, zeg maar. Waarbij we als fabrikanten bij elkaar gaan kijken wat we daar nog meer aan kunnen doen.
Ja, mooi.
Fantastisch. Hartstikke leuk. Mooi.
Ja.
Heb jij nog een boodschap voor onze luisteraars die je graag mee wil geven?
Ja, de boodschap. Enerzijds dus dat circulair heel belangrijk is. En anderzijds, ja, het gaat natuurlijk toch over communicatie, over bewustwording. En daar kunnen we denk ik allemaal een steentje aan bijdragen. Om het verhaal te vertellen waarom zonwering onmisbaar is in een gebouwde omgeving. Ja, en dat het een betere keuze is dan de zon naar binnen te laten glinsteren. En dan met airco's en technologie het binnenklimaat een beetje op orde houden. Ja, dat moet je communiceren, je moet het duidelijk maken. En dat kan niet vaak genoeg verteld worden. Want ik zie nu in de praktijk dat die keuzes vaak achteraf pas worden ingezien. En dat vind ik jammer.
Ja.
En in feite is dat bij deze woning ook een beetje gebeurd. Want het werd prachtig ontworpen door een echt een gelauwerde architect die prijzen heeft gewonnen. En toch zie je dan dat er qua instraling in de zomer over sommige dingen te makkelijk is gedacht.
Ja, we voelen het nu al.
Ja, je voelt het nu al, maar nu vind ik het nog...
Mensen zien mij niet zitten, maar ik zit met mijn rug naar de raam. Maar ja. Ik krijg al blosjes op mijn wangen.
Ja, klopt. Dus, wat dat betreft, je voelt het nu al.
Ja.
Ja, terwijl op papier zou het goed moeten gaan in deze woning volgens de berekeningen van destijds. Dus het wordt onderschat.
Ja, mooie boodschap.
Ja.
Voordat we definitief afsluiten, ja, ik ga hem toch stellen hier. Want ik moet natuurlijk weten, moeten wij gaan opschalen met onze fabriek al qua productiecapaciteit? Oftewel, gaan we een fantastisch voorjaar en zomer tegemoet, Reinier?
Ja, meteorologisch gezien weet ik dat vrijwel niet. Het is wel zo dat er, en dit is toch een serieus antwoord. Het is wel zo dat er experimentele berekeningen worden gemaakt. En die zijn experimenteel. En die laten zien dat vrijwel heel Europa zowel een warm voorjaar als een warme zomer krijgen. Die zijn experimenteel. Dus dat is wat anders dan dat ik zeg dat er morgenmiddag felle buien vallen in Nederland. Ook met onweer. Dat is morgen. Dat weten we vrij zeker. Maar de zomer, de voorbodes voor de komende zomer zijn warm.
Ja. En warm en nat of alleen warm?
Dat is lastig. Het probleem met die moderne zomers is dat met die warmte er soms zoveel energie in de atmosfeer zit, dat het dan ook hele zware onweersbuien geeft. Maar goed, een dag met onweersbuien is meestal deels zonnig. Dus eerst is het zonnig, het wordt heet en aan het eind van de dag krijg je een verkoelende heerlijke onweersbui. Dus ik denk, en als je het helemaal niet weet, moet je sowieso gokken op een warme zomer. Omdat van de laatste 20 zomers bijna alle zomers te warm waren. Dus het moet wel heel gek zijn als we een koude zomer krijgen. Dat kan bijna niet meer.
Ik ben enthousiast. En hier, we gaan opschalen en we zorgen dat we er klaar voor zijn.
Nou, ik denk dat succes met die missie. En ik hoop dat je inderdaad, als je een goede zomer krijgt, in alle opzichten. Hè? Ja. En ook qua groeizaamheid en regen, want een zomer zonder regen, dat is niet best.
Super bedankt om bij ons aan tafel plaats te nemen. Ik vond het echt, het was echt een aangename genoegen en een prachtige boodschap, een prachtig verhaal.
Mooi.
Ja, en we hopen jou in de toekomst nog heel veel te zien en te horen.
Ja, en in ieder geval op de congressen ben ik weer van de partij. Hè? Dus we komen elkaar wel weer tegen.
Top, bedankt Reinier.
Geen dank.
Wilt u meer weten over Bij Michel en succesvol ondernemen in de zonwering? Vergeet ons dan niet te volgen of bezoek onze website voor meer informatie. www.bijmichel.nl. Tot de volgende keer!